Om hier te zijn, ik wil mijn waardering en dankbaarheid voor jullie laten blijken. Het is nu ongeveer 7 jaar dat ik hier inmiddels kom. En inmiddels mag ik ook wat spreken op andere plekken in Nederland. Maar dat is allemaal hier begonnen. En ik wil jullie bedanken voor jullie vertrouwen en de kans die jullie mij gegeven hebben om hier te mogen staan en nou, al die keren hier weer te mogen spreken, dus bedankt daarvoor. En dan wou ik in voorbereiding op de preek even beginnen met een vraag. Wie is wel eens zijn vergeten waar hij zijn sleutels heeft liggen? Dat hebben we allemaal wel, hè? Ik ga hem even wat... Ja, we zijn het allemaal wel eens vergeten, toch? Dat je even niet meer weet waar je sleutels alweer liggen. En dat komt ook altijd op een moment dat het niet uitkomt. Ja, dat je net weg wil gaan, dat je denkt, verrek, mijn sleutels. Of dat je, heeft u dat ook wel eens, dat je dan in een kamer komt en dat je dan denkt, ja, ik moest hier wat doen. Maar wat dat dan ook alweer was, ja, dat ben je dat in één keer weer vergeten. Ja. Ik ben wat dat betreft heel blij met die smartphones tegenwoordig. Ik heb dan ook zo'n app erop en ik schrijf alles op wat ik moet onthouden, want anders ga ik het geheim vergeten. Dus dat helpt mij altijd wel weer in herinnering te brengen wat ik nog moet doen. Maar helaas is dat ook wel eens met geestelijke lessen zo. Dat wij dingen leren, dat God ons dingen laat zien in onze relatie met Hem, in onze wandel met Hem. En dat we denken, ja, dit is zo waardevol, dit is zo krachtig, dit wil ik nooit meer vergeten, dit wil ik vasthouden. En dan kom je in een dal in je geestelijk leven, dan ja, gebeurt er wat, tegenslag, en dan ben je dat zicht op de Heer Jezus weer kwijt. Dan weet je niet meer van, ja, hoe zat het ook alweer, wat, ja, waarvoor leef ik hier, waartoe heeft Hij mij geroepen? Dus dan heb je momenten, dan zit je op zo'n piek. En dan denk je, ja, dan is alles helder. En dan wil je de Heer prijzen en loven. En denk je, dit wil ik vasthouden, maar dan in zo'n dal, dan raak je dat zo makkelijk weer kwijt. En de vraag waar ik vanmorgen over wil nadenken is van, ja, hoe kunnen wij dat zicht op de Heer Jezus scherp houden? Hoe kunnen wij ons op Hem blijven richten? Dat we niet als een scheepje op de golven meegebewogen worden naar alle kanten die de golven maar ons op willen bewegen. Maar dat we koersvast blijven. Dat we onze blik op Hem gericht blijven houden. Hoe kunnen we daarin slim zijn? En dat niet alleen voor onszelf, maar ook voor onze kinderen. En misschien heb je niet zelf meer jonge kinderen thuis, maar zijn er kleinkinderen of zijn er andere jongeren hier in de gemeente of in je familie of in je buurt waar jij een invloed op kan hebben. Waar jij een impact op hebt. Hoe kunnen we daarin slim zijn dat ook zij niet een speelbal worden van de omgeving? En maar met allerlei winden meegewaaid worden. Maar dat we doelgericht blijven op datgene waartoe wij geroepen zijn. Namelijk dat we blijven leven tot eer van Hem. En dat we ook blijven leven in zijn rust. Dat wij blijven wandelen in de rust waarin Hij ons gebracht heeft. En daar wil ik vanmorgen over nadenken aan de hand van een gedeelte in Jozua 4. En Jozua, dat spreekt over het volk Israël dat uit Egypte is geleid en dat dan door onder leiding van Jozua dat beloofde land in wordt gebracht. Als het ware de rust in wordt gebracht. En het leert ons ook als gelovigen vandaag dat wij mogen wandelen in de geestelijke bezittingen die God de gelovigen heeft gegeven, al vandaag. Dus die geschiedenis van Jozua is niet alleen een geschiedenis voor het volk Israël, wat God ooit een keer heeft gedaan, maar het zijn ook geestelijke waarheden die voor ons gelden. En Hebreeën spreekt er ook over, hè, dat Jozua heeft hen niet in de rust gebracht, in dat land Kanaan, maar hij heeft ons wel echt in de rust gebracht, door Jezus Christus. Want het volk Israël ging onder leiding van Jozua dat beloofde land in. En onze Jozua is de Heere Jezus Christus. Jezus De naam Jezus is ook gewoon hetzelfde als Jozua, Jehoshua. En de geschiedenis die we vanmorgen lezen, die gaat over het doortrekken door de Jordaan. En dan moeten ze daarvoor gedenkstenen oprichten. En dat doortrekken door de Jordaan, dat spreekt over dood en opstanding. Namelijk het ingaan in de Jordaan, het ingaan in het water, daar als het ware sterven. Maar aan de overkant, aan de kant van Gilgal, weer uitkomen als een nieuwe schepping. In die rust dus terechtkomen. Van Sittim naar Gilgal, aan de overkant. Nou, en ik wil in Jozua 4 twee gedeeltes lezen. De eerste 9 versen en dan vanaf vers 19 tot en met 24. Jozua 4 vanaf vers 1. En het gebeurde, toen heel het volk het oversteken van de Jordaan voltooid had, dat de Heere tegen Jozua zei, neem voor u 12 mannen uit het volk, uit elke stam 1 man, en gebied hun. Neem van hier uit het midden van de Jordaan, van de plaats waar de voeten van de priesters staan, voor uzelf 12 stenen op. Neem ze met u mee naar de overkant en leg ze neer in het kamp waar u deze nacht gaat overnachten. Daarop riep Jozua de 12 mannen die hij had laten aanstellen uit de Israëlieten, uit elke stam 1 man. En Jozua zei tegen hen, ga voor de ark van de Heere uw God uit naar het midden van de Jordaan en laat ieder voor zich een steen op zijn schouder heffen, volgens het aantal stammen van de Israëlieten, zodat dit een teken is onder u. Wanneer uw kinderen morgen vragen zullen, wat betekenen deze stenen voor u? Dan moet u tegen hen zeggen dat het water van de Jordaan werd afgesneden voor de ark van het verbond van de Heere. Toen hij door de Jordaan ging, werd het water van de Jordaan afgesneden. Daarom zullen deze stenen voor de Israëlieten tot een gedenkteken zijn tot een eeuwigheid. De Israëlieten deden zoals Jozua geboden had. Ze namen 12 stenen op uit het midden van de Jordaan, zoals de Heere tegen Jozua gezegd had, volgens het aantal stammen van de Israëlieten, en ze namen ze met zich mee naar de overkant, naar het kamp, en legden ze daar neer. Jozua richtte ook 12 stenen op in het midden van de Jordaan, op de plaats waar de voeten van de priesters hadden gestaan die de ark van het verbond droegen. Ze zijn daar tot op deze dag. En dan vanaf vers 19. En het volk was de 10e van de eerste maand uit de Jordaan opgeklommen. En zij sloegen hun kamp op in Gilgal aan de oostkant van Jericho. Die 12 stenen die zij uit de Jordaan genomen hadden, richtte Jozua op in Gilgal. Hij zei tegen de Israëlieten, wanneer uw kinderen morgen aan hun vader vragen, wat betekenen deze stenen? Dan moet u uw kinderen laten weten, op het droge stak Israël deze Jordaan over. Want de Heere uw God heeft het water van de Jordaan voor uw ogen doen opdrogen, totdat u overgestoken was. Zoals de Heere uw God met de Schelfzee gedaan heeft, die hij voor onze ogen heeft doen opdrogen, totdat wij overgestoken waren. Opdat alle volken van de aarde zouden weten dat de hand van de Heere sterk is. Opdat de Heere uw God alle dagen vreest. Tot zover. Ja, een mooie geschiedenis, ook uitgebreid beschreven. In hoofdstuk 3 wordt het al beschreven, wordt al helemaal die doortocht besproken. En dan komen we in hoofdstuk 4 en dan wordt het in wezen nog een keer dunnetjes overgedaan. Maar nu ligt heel erg die nadruk op het oprichten van 2 keer 12 stenen. En als je ook naar dit hoofdstuk kijkt, dan zie je, hij mag eentje verder, dan zie je dat de eerste 11 versen en de laatste 6 versen, die spreken in wezen over hetzelfde. Het is een soort herhaling. Beide zeggen ze van, jongens, jullie moeten dit wonder gaan gedenken. En die stenen moeten jullie helpen om jullie kinderen te onderwijzen. En in het midden van dit hoofdstuk, in vers 14, dan zien we dan het vers staan, daar staat, op die dag maakte de Heere Jozua groot voor de ogen van heel Israël, en zij hadden ontzag voor hem. Dus door dit wonder werd ook de autoriteit van Jozua bevestigd. Dat hij de leider was van het volk. En dat God hem had aangewezen om dat volk het beloofde land in te leiden. En Jozua, zoals ik net al zei, is een uitbeelding van de Heere Jezus Christus. En door dat wonder van de Jordaan, namelijk dood en opstanding, werd onze Jozua, de Heere Jezus Christus, verhoogd. Werd hij aangewezen als onze leider. Werd hij groot gemaakt door God. Dus je ziet dat deze geschiedenis ook een hele duidelijke voorafspiegeling is van wat toen nog zou komen en wat inmiddels is gebeurd. En dat Jezus onze Jozua is. En het is ook mooi om te zien wanneer zij overstaken. Want zij staken over op de tiende van de eerste maand. En dan moet je denken, tiende van de eerste maand, wat was dat toen ook alweer? Ja, dan zijn we terug in Egypte. Dat was de dag waarop het volk Israël het Pesachlam in huis nam. Dat Pesachlam dat op de 14e werd geslacht en het bloed wat aan de deurposten werd gestreken. En op die manier werd het oordeel dat zou komen van dat huis afgewend. En zo hier staat er een ark in het midden van dat water. En die ark zorgt ervoor dat het oordeel van dat water wordt afgewend. En die ark is daarmee dus ook een uitbeelding van de opgestane Heer Jezus Christus. Het lam dat staat als geslacht. Het lam dat geslacht is, maar dat staat. Dus dat is opgestaan. En dat wendt dat oordeel af. En daardoor kunnen wij oversteken. Daardoor kunnen wij weer opstaan met hem in een nieuw leven. En aan de kant van Gilgal onze kamp opzetten. En dan is daar die opdracht die meerdere keren weer terugkomt in hoofdstuk 4 van oké, richt 2 keer 12 stenen op. 12 stenen in het midden van de Jordaan. Nou ja, daarna kwam het water weer, dus of die stenen daarna nog weer zichtbaar waren, ik weet het niet. Maar goed, in ieder geval 12 stenen in het midden van de Jordaan, maar ook 12 stenen aan de kant van de Jordaan, aan de kant van Gilgal. Want Israël had het nodig dat zij hieraan herinnerd werden, aan dit wonder. Dat ze dit niet zouden vergeten wat God in hun midden had gedaan. Israël had het nodig en ook wij hebben dat nodig. Dat we stilstaan bij datgene wat God in ons leven aan het doen is en wat hij heeft gedaan. Om ook op die manier onze blik op hem gericht te blijven houden. Om scherp daarin te blijven. Want de generatie hiervoor van het volk Israël was omgekomen in de woestijn. Ze waren ook uitgeleid uit Egypte. Ze hadden net zo'n wonder meegemaakt. Wat zeg ik, misschien nog wel veel indrukwekkender. Wanneer zij door die Schelzee heen werden geleid. Dat je denkt, nou dit is toch fantastisch dat God zo'n groot wonder doet. Dat vergeet je toch nooit weer. Dat je een zee zo voor je ogen ziet splijten. Maar ze waren nog niet koud in de woestijn of ze waren het alweer vergeten. Ze waren alweer vergeten wat God had gedaan om hen uit Egypte te halen met al die plagen. En ook hoe hij die zee had gespleten. En ze begonnen te morren. En te klagen. En ze waren niet meer gericht op God. De blik ging naar beneden. De blik ging naar hun omstandigheden. Naar die woestijnen. Dat is inderdaad geen leuke plek. Maar ze hadden ook kunnen weten dat de Heer bij hen was. En dat hij voor hen zou zorgen. En dat geldt ook voor ons. Ook wij kunnen heel makkelijk vergeten datgene wat God in ons leven heeft gedaan. Waardoor de blik weer naar beneden gaat. En daarom hebben we het nodig om onszelf en onze kinderen te onderwijzen. Om stil te staan bij datgene wat hij in ons leven heeft gedaan. En in het Oude Testament zien we natuurlijk al een aantal van die mooie monumenten. Zoals ik het maar noem. Natuurlijk het Pesachfeest dat elk jaar gevierd moest worden. Zodat het volk Israël ook weer terugdacht aan die uittocht uit Egypte, dat God hen had bevrijd. Maar ook de besnijdenis bijvoorbeeld van Abraham. Dat de kinderen ook zo wisten dat de belofte die aan hem was gedaan, ook voor hun gold. Het wekelijks vieren van de Sabbat, om ook stil te staan bij de rust die God gaf. Dat het niet van hen afhankelijk was, maar dat hij de gever is van het leven. En natuurlijk de prominente plaats van de tempel en de dienst daaromheen in het volk van Israël. Om altijd maar weer herinnerd te worden aan datgene wat God aan het doen is wat zijn plan is, waarom wij hier zijn, waartoe wij geroepen zijn. En al die zaken, al die gedenkmomenten, al die monumenten, die zijn niet het doel van de gelovigen, waarom wij hier op aarde zijn, om die dingen maar netjes te doen. Nee, het is een middel. Het is een middel om op hem gericht te blijven. Het is een heel natuurlijk principe namelijk, dat datgene waar wij naar kijken, die kant sturen wij op. Waar wij de blik op richten, die kant rijden wij op. Probeert u maar eens in een bocht met uw auto, als u naar rechts gaat, links te kijken. En dan kijken of je er nog fatsoenlijk doorheen komt. Dat is heel lastig. Ik weet vroeger nog wel, toen kwam ik van school. En dan moest ik op een gegeven moment tussen twee van die hekjes door. Hè, die zo netjes, zo strak achter elkaar stonden. En het was elke keer weer een uitdaging van, ja, hoe kom ik daar zo soepel mogelijk doorheen? En de ene dag ging dat heel goed. En de andere dag dan leek het weer nergens na. Dan stond ik weer half geparkeerd tegen zo'n hekje. En dan moest ik weer afstappen. En dan weer, nou, vervelend allemaal. En op een gegeven moment kwam ik erachter van, ja, als ik daarop af kon fietsen en ik kijk daar waar ik naartoe moet, dan gaat het heel soepel. Als ik kijk naar het eindpunt en kijk naar waar ik langs moet fietsen, dan gaat het soepel. Maar op het moment dat ik ga kijken naar waar ik niet naartoe wil, ga kijken naar die hekjes van, die moet ik niet raken, dan raak ik ze natuurlijk toch. En dat is in wezen ook die functie van die monumenten. Dat we daardoor de blik gericht houden op die zaken, op die koers die wij op willen gaan. Dat wij de blik gericht houden op het leven tot eer van hem. En het wandelen in zijn rust. En zo heeft God dus zichtbare gedenkstenen gegeven om op de juiste koers te blijven. En toen ik dit zo las, viel mij nog wat anders op. Je hebt hier een teken van een teken. We hebben allereerst het teken van de Jordaan. Ja, dat teken van dat water dat als een dam in één keer stopt. Waarvan ik net al zei ook, hè, dat dat een uitbeelding is van dood en opstanding, van wedergeboorte. Maar dat teken dat had ook als functie om, nou ja, om Jozua groot te maken. Maar ook zien we dan in dat laatste vers van dit hoofdstuk, zodat de volkeren wisten dat de Heere sterk is. Daardoor zouden zij dat weten, door dat teken. En ook had het een functie naar het volk Israël zelf toe, dat zij ontzag voor God zouden hebben. Dat zij hem zouden vrezen. Dus dat is dat teken van de Jordaan. En dan zien we het teken van die stenen. Dat teken van die stenen die tot functie heeft om te wijzen op dat eerste teken, dat teken van de Jordaan, en zodat we daaraan herinnerd worden en als een onderwijzing ook aan onze kinderen. Dat op het moment dat zij die stenen zien, gaan vragen, want zo zijn kinderen van, wat doet dat daar? Ja, en zo kan je dan vertellen over wat de Heer aan het doen is in jouw leven. Het plan wat hij met jou heeft. Dus zo zien we een teken van een teken. En het volk Israël, want je ziet heel duidelijk dat het 12 stenen zijn. 2 keer 12 stenen. Een heel duidelijke verwijzing ook naar het volk Israël. En zo is in wezen het volk Israël ook vandaag een monument. Een gedenksteen. Waaraan we weten dat God zijn nooit zal stoppen met dat plan wat hij ooit begonnen is. Dat hij daarmee doorgaat. Frederik de Grote was een staatsman in de tijd van de verlichting. En die dacht dat als je elke religie maar goed genoeg zou onderzoeken, dat je erachter zou komen dat het allemaal op fabels berustte. En hij was in gesprek met zijn predikant. En hij zei tegen hem, geef mij een bewijs van het bestaan van God. En die predikant die zei, de Jood, sire. De Jood. Want al die volkeren daar in het Midden-Oosten, die zijn al lang weer verdwenen. Maar dat ene kleine volkje, dat heeft tegen alle verwachting in, toch altijd door goddelijke bijstand zich kunnen handhaven. En bestaat vandaag de dag nog steeds. Ondanks alle vervolging, ondanks alle tegenwerking, bestaan zij nog steeds. Als een monument, als een gedenksteen, als een teken aan de wereld van ja, wat God begint, dat maakt hij af. En hij is trouw. En zo verzamelt God zich ook vandaag een volk uit alle andere volken. Ook als een gedenksteen, om namelijk aan de overheden en de machten in de hemel zijn wijsheid te laten zien. Zoals Efeze 3 dat zegt. Zodat voor hen zichtbaar is wat, hoe groot Gods genade is. Hoe wijs hij is. En dat hij rechtvaardig is. Dus als gemeente zijn wij ook een gedenksteen. Een monument van wie God is. En dat hij trouw is in datgene wat hij begonnen is. En jij bent daarin een steen. Ook een teken en een getuigenis van het werk dat God aan het doen is. En vanmorgen mochten we luisteren naar Fleur, haar getuigenis. Ook wat God in haar leven aan het doen is. Dat het getuig van zijn genade, van zijn trouw en nabijheid. En het is mooi om te zien dat die twee gedenkstenen die daar opgericht worden, die ja, vertellen een compleet verhaal. Want het zijn 2 keer 12 stenen. Het is 12 stenen in het midden van de Jordaan, opgericht door Jozua. En 12 stenen aan de kant van Gilgal. Want het volk ging die Jordaan in. Ze gingen dat water in, maar ze bleven daar niet. Ze gingen er ook weer uit. Ze staken ook over. Het vertelt over het oordeel dat is afgewend, maar ook over het aankomen, het oversteken. Het vertelt in wezen over oordeel en over opstanding. Het vertelt over een kruis, maar ook over een geopend graf. Beide kanten van dezelfde medaille. En beide stenen, beide monumenten vertellen het hele verhaal. En we hebben soms de neiging om de nadruk te leggen op het een of het ander, maar het is beide nodig. Ja, de Heere Jezus is gestorven aan het kruis. Hij is de dood ingegaan. Maar hij is ook opgestaan in een nieuw leven. En hij zit nu aan Gods rechterhand. En als jij zijn kind bent, dan ben jij gestorven. Dan is dat oude leven afgelegd. Maar ben jij ook opgestaan in een nieuw leven met hem. Beide kanten zijn waar. Beide vertellen de hele waarheid. En die beide stenen die helpen ons om de blik scherp op hem te houden. Om gericht te blijven op hem. En ook vandaag geeft God aan ons gelovigen monumenten. Die ons helpen om op hem gericht te blijven. We hebben natuurlijk de doop. De doop die zo'n krachtig teken is van die dood en opstanding. Als een markeerpunt. Een markeerpunt in ons leven. Maar ook het avondmaal. Waardoor we stilstaan bij de verlossing en het reinigende bloed. Waardoor wij nu deel hebben aan het nieuwe verbond. Maar ook vanmorgen als we met elkaar liederen zingen. Dat helpt ons om onze gedachten op hem te richten. Om ons bij hem te bepalen. En gebed kan ons ook daarbij helpen. En al die zaken, avondmaal, liederen, gebed, dat is niet het doel van de gelovigen. Zo van, nou, dat moet je altijd maar doen en dan komt het wel goed. Dan ben je aangenaam voor God of zo. Nee, dat zijn allemaal middelen, hulpmiddelen om op hem gericht te blijven. Om ons te trainen, om ons te onderwijzen. Want Confucius die zei, ik hoor en ik vergeet, ik zie en ik onthoud, ik doe en ik begrijp. Pas als wij met ons hele wezen daarin betrokken zijn, hè, dat niet alleen luisteren, maar ook het zeggen, dat uitbeelden, door het avondmaal bijvoorbeeld, dan gaat die waarheid steeds dieper in ons zakken. Als je naar de volgende mag. Wij leren namelijk, hè, we kunnen op verschillende manieren leren. En als wij, het is niet heel goed te zien denk ik, maar bovenaan staat dat wat we horen, daar onthouden we maar 10% van. Dus wat ik hier vanmorgen vertel, dat is leuk. Maar over 2 weken weet u daar nog maar 1/10 van. Dus dat geeft ook wel aan hoe beperkt mijn invloed is. Maar 10%. Maar als wij zelf daarin betrokken zijn, als wij ons hele wezen daarin betrekken, als wij anderen gaan onderwijzen, daarover spreken, voor onszelf als het ware markeerpunten vastleggen, ja, dan onthouden we het veel beter. Dus ook in het onderwijzen van onze kinderen, het onderwijzen hier van de jongeren, leren wij ook onszelf. Worden die waarheden ook, gaan ook dieper in ons eigen hart geschreven staan. Dus welke strategie hanteer jij? Hoe train jij jezelf om op hem gericht te blijven? Of ben je meer als een bootje dat op het water ligt en maar ziet wat het leven hem brengt en dan met elke golf mee bewogen wordt? De ene keer goed, maar de andere keer weer slecht en het zicht weer helemaal kwijt. Ja, en dan kunnen we misschien vroom zeggen van ja, maar ik heb de geest van God in mij en die helpt mij wel in herinnering te brengen wat ik moet weten. Maar zo werkt het niet. Ook daarin zijn wij zelf ook verantwoordelijk. Dat is niet een excuus voor luiheid. En we moeten er dan ook niet vreemd van opkijken dat op een moment dat we ons daarin niet trainen, daarin ons onderwijzen en onze kinderen onderwijzen, dat als er een keer tegenslag komt, dat we dan omvallen. En dat we dan de blik op Christus kwijt zijn. En ik vind het wel eens frappant hoe wij als gelovigen wel eens wat naïef kunnen zijn. Want als het gaat om ons werk, dan vinden we het heel logisch dat we daar een plan voor hebben. Dat we een opleiding volgen. En als het gaat om onze gezondheid, dan vinden we dat ook heel logisch dat we onszelf daarin trainen. Dat we misschien een bepaald dieet volgen of dat we een bepaald sportschema volgen om fit te blijven. Maar als het gaat om ons geestelijk leven, dan zijn we vaak wat afwachtend. En dan zien we het wel. Maar we hebben nou eenmaal de rare neiging om zaken te vergeten die het waard zijn om te onthouden. En om dingen te onthouden die het waard zijn om te vergeten. Dus we moeten daarin slim zijn. Om onszelf ook daarin te trainen. Zodat we juist die zaken onthouden die we moeten onthouden. Als je naar de volgende mag. Paulus die zei ook, ik ben vrij door Christus. Want het gaat hier niet om een wet. Het gaat hier niet om dat we nu allerlei dingen moeten doen. Maar Paulus zei, ik ben vrij door Christus. Maar ik gebruik die vrijheid om mij helemaal op hem te richten. Ik wil lezen met jullie 1 Korinthe 9, vers 24. Waar hij daarover spreekt. Over hoe hij zichzelf traint om op Christus gericht te blijven. Hij zegt daar in 1 Korinthe 9... Vers 24, weet u niet dat zij die in de renbaan lopen, allen wel lopen, maar dat slechts één de prijs ontvangt, loop dan zo dat u die verkrijgt. En iedereen die aan een wedstrijd deelneemt, beheerst zich in alles. Zij nu doen dat om een vergankelijke krans te ontvangen, maar wij om een onvergankelijke te ontvangen. Ik loop daarom niet zonder duidelijk doel en ik vecht zo met de vuist dat ik niet maar wat in de lucht sla, maar ik oefen mijn lichaam op harde wijze en maak het dienstbaar. Opdat ik niet misschien na anderen gepredikt te hebben, zelf verwerpelijk word. Dus hij loopt zo alsof hij die prijs behaalt. En hij roept ook de gelovigen op om zo te lopen, om daarop gericht te blijven. En hij slaat niet maar wat in de lucht, nee, hij slaat gericht. Hij heeft een plan. Hij is slim. Want weet je nog, waar wij onze blik op richten, daar sturen wij naartoe. En hoe wij onszelf en onze kinderen in conditie brengen, bepaalt uiteindelijk hoe wij de loopbaan lopen. Spreuken 22 zegt, oefen de jonge man overeenkomstig zijn levensweg. En ook als hij oud geworden is, zal hij daarvan niet afwijken. Dat geldt voor onze jongeren, En dat geldt ook voor onszelf. Wist je dat 7 op de 10 volwassen gelovigen, die heeft die keuze gemaakt toen hij of zij nog een kind was? Zo bepalend is die fase. En maken wij die beslissingen. En als wij onszelf niet trainen, als wij onszelf niet onderwijzen, dan gaat onze omgeving dat doen. En die heeft hele andere boodschappen. Dus ja, laten we daarin slim zijn. Dus welke stap kun jij daarin zetten? Welke stap wil jij zetten om die opstandingskracht, dat wonder van wedergeboorte, wat hij in jou tot stand heeft gebracht, om dat meer en meer zichtbaar te laten worden? Dat Christus meer zichtbaar wordt in jouw leven. En het feit dat je hier vanmorgen aanwezig bent, geeft mij ook de indruk dat jij dat belangrijk vindt. En dat je daar werk van wil maken. Maar hier houdt het niet op. Dit is, wat je hier leert is maar 10%. Je moet ook zelf aan de slag. En ja, ik zelf ben er altijd een beetje naar op zoek. En nou, misschien wat suggesties voor jezelf om over na te denken. Hoe ik mijzelf train en help om waardevolle lessen die God in mijn leven doet, om die te onthouden. Ik hou bijvoorbeeld een journal bij. Ja, een dagboek, dat klinkt zo meisjesachtig. Dus ik noem het maar een journal. Maar ik schrijf er ook niet elke dag in. Maar het helpt mij om datgene vast te leggen wat God in mijn leven doet. Om dat op te schrijven. Om dat als het ware te markeren. En ik blader daar nog regelmatig weer doorheen. Zodat ik weer weet van, oh ja, dit deed God. Ik schrijf op wat mijn gebedspunten zijn, waar ik mee worstel. Maar ik schrijf ook mijn dankpunten op, wat God in mijn leven gedaan heeft. Ik schrijf op wie ik ben in hem, om maar mijzelf te trainen. Om maar die blik op hem gericht te houden. Ik lees elke dag natuurlijk in de Bijbel. Allemaal hulpmiddelen. En het is voor mij ook niet een wet dat het zo moet. En als het op een gegeven moment niet werkt, dan zoek ik wat anders. Om maar mijzelf te oefenen. En misschien zijn andere manieren die jou veel meer aanspreken. Bijvoorbeeld het gewoon wandelen in gebed met God in de natuur. Om op die manier gericht te zijn op hem. Of door misschien dat je heel muzikaal bent. Dat je een lied componeert, schrijft, om op die manier ja, datgene te verwerken wat God in jouw leven heeft gedaan. Of op een andere kunstzinnige manier, door het maken van een schilderij of iets moois. Allemaal hulpmiddelen. Het is niet het doel, maar het zijn allemaal hulpmiddelen om jezelf te trainen, te onderwijzen, zodat ook in die momenten dat het stormachtig wordt, dat er tegenwind is, dat je die gedenkstenen hebt en dat je weet van ja, daar kom ik vandaan. En daar ga ik naartoe. Dit is wie ik ben. Dit is mijn doel. Dat is waarvoor ik geroepen ben. En dan blijft het stormachtig en dan blijft het onrustig. Maar dan blijft die blik wel op hem gericht. We hebben het af en toe nodig om de bijl te slijpen. Anders wordt die bot. En dan wordt het steeds moeilijker. Dat helpt je ook. Om de weg te wijzen, hè? Zo'n navigatie. Dat is ook fijn, om af en toe dat te hebben. Dat je weet van, Heer, moet ik nu links of moet ik nu rechts? Maar ja, helaas is dat er niet altijd. Maar goed, die gedenkstenen die kunnen wel helpen om af en toe even te weten van, ja, ik ben hier links gegaan en dit is de goede kant. Hier moet ik op afvaren. Dus hoe wil jij die bijl slijpen? Dat die af en toe scherp blijft. Ik hoop dat ik je vanmorgen daartoe heb kunnen uitnodigen, heb kunnen aanmoedigen, heb kunnen uitdagen. Welke stap wil jij zetten? Amen. Zullen we de Heer danken. Trouwe Vader, Heer Jezus, we danken u. We danken u voor dat wonder dat u tot stand heeft gebracht in ons leven door Jezus Christus. Dat wij met u gestorven zijn, opgestaan zijn in een nieuw leven. Dat wij mogen leren om te wandelen in die rust. Die rust die u ons gegeven heeft. Al die geestelijke zegeningen die wij al hebben ontvangen in Christus. Heer, daar hebben wij al het eigendom op. Maar wij vergeten soms om daarin te blijven wandelen. En daarom geeft u ons zaken om ons daaraan weer te herinneren. Om onszelf te trainen. Om scherp te blijven. Heer, en vanmorgen willen wij ook zo bidden of u ons daarin wilt leiden. Dat we dat ook met creativiteit mogen doen. En wilt u ons daarin helpen? Dat vragen we zo in Jezus' naam. Amen.